Ja, daar zijn we alweer. De vierde aflevering van de podcast Criminoloog. Wat leuk dat jullie nog steeds aan ons luisteren. Vandaag hebben we te gast Anne van Uden. Zij is onlangs gepromoveerd en heeft onderzoek gedaan naar goed politiewerk en de aanpak van jeugdgroepen. Wij vonden het wederom een leuk gesprek. Hopelijk jullie ook. Dus het enige wat ik nu kan doen is jullie veel luisterplezier wensen.
Mijn naam is Anne van Uden. Ik werk als docent aan de Universiteit Leiden bij de opleiding Criminologie. Daar geef ik onder andere het vak rechtshandhaving en politie in de bachelor en het vak veiligheidsbeleid in de master. En ik heb onlangs een promotieonderzoek afgerond naar de aanpak van jeugdgroepen. En eigenlijk de vraag, wat is daar nou goed politiewerk in? Dus mijn onderzoeksinteresse ligt heel erg bij de politie.
Ja. Je onderzoek is, wat ik eruit heb begrepen, tweeledig. Dus enerzijds kijk je meer naar de effectiviteit van politiewerk. Als ik het goed begrepen heb. En anderzijds is het meer naar problematiek omtrent jeugdgroepen. En de aanpak daarop.
Ja. En dan...
Of is die vraag, die overlapt elkaar wel? Die effectiviteit van politie en de aanpak op jeugdgroepen.
Ja, eigenlijk combineer ik, dus dat heb je wel goed gezien, combineer ik twee aspecten met elkaar. Aan de enerzijds echt de aanpak van jeugdgroepen. Dus hoe doet de politie dat nou? Hoe doet de politie dat in de praktijk? En aan de andere kant, en jij gebruikt de term effectiviteit. Mm-hmm. En wat ik in mijn proefschrift probeer te doen, is dat ik eigenlijk zeg, ja, effectiviteit in de zin van dalen criminaliteitscijfers of dalen inbraakcijfers, dat is wat mij betreft en ook wat betreft andere onderzoekers een wat beperkte manier om naar politiewerk te kijken. Je ziet dat dat in onderzoek best wel vaak gebeurt. Maar mijn stelling in mijn proefschrift is eigenlijk, je zou breder moeten kijken, omdat de politie bijvoorbeeld veel meer doet dan alleen maar het bestrijden van criminaliteit. En daarnaast de politie ook rekening moet houden met meerwaarde dan alleen effectiviteit. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk voor de politie dat burgers, wijkbewoners, maar ook jongens uit de jeugdgroep de politie vertrouwen. Zodat ze naar de politie gaan als ze een probleem hebben. Of zodat ze de politie helpen als de politie vraagt van, goh, hebben jullie wat gezien? En op het moment dat je alleen gaat kijken naar wat gebeurt er met de criminaliteitscijfers, of wat gebeurt er met cijfers rondom het veiligheidsgevoel, dan kijk je eigenlijk te beperkt. Dus daarom heb ik in mijn proefschrift een breder kader ontwikkeld, waarin ik ook kijk naar wat doet de politie nou dus bij de aanpak van jeugdgroepen om te zorgen dat die problemen minder worden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook aan politiemensen gevraagd, hoe gaan jullie met de jongens om? Maar ook, kun je er als politie voor zorgen dat jongens uit de jeugdgroep de politie vertrouwen en de politie accepteren? Of is het zo dat je daar als politie eigenlijk niet zoveel aan kunt doen?
Ja, maar vind je dan dat er de politie te veel beoordeeld werd op criminaliteitscijfers, als je kijkt naar naar effectiviteit?
Ja, dat denk ik wel. Er is een stroming binnen wetenschappelijk onderzoek die dat heel sterk doet. Dus, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de minister, als je die hoort praten, ja, in de politiek in de Tweede Kamer, dan is het, ja, we gaan die criminaliteitscijfers naar beneden krijgen. En ik snap dat ergens ook wel. Maar ja, dat is echt, zeker ook als je kijkt naar het takenpakket van de politie, is dat gewoon, ja, een beperkte opvatting. En die kun je hebben. Maar mij leek het goed om daar een wat breder kader tegenover te stellen.
Ben jij dan de enige hierin die dat zo ziet in de criminologie? Of is dat echt een nieuwe soort stroming? Of een nieuwe soort aanpak, hoe je daar naar kijkt?
Nou, ik ben niet de enige. Ik bedoel, waar ik het net over had, bijvoorbeeld dat vertrouwen en legitimiteit is een begrip wat daarbij hoort. Daar kijken ook heel veel andere onderzoekers, ja, naar. Er zijn ook best andere onderzoekers die hebben gezegd van, ja, politiewerk, je moet niet alleen maar kijken naar effectiviteit, maar ook naar andere aspecten. En ik bedoel, ik gebruik ook een kader wat ik gebaseerd heb op een oratie van een van mijn promotoren. Kijk, wat ik gedaan heb, is het wel ook echt empirisch bekeken. Dus ik heb niet alleen maar op basis van literatuur gekeken van, hoe zou je nou naar goed politiewerk kunnen kijken? Maar ik heb ook gekeken, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
Ja.
Kun je wat meer vertellen over de manier waarop je onderzoek hebt gedaan?
Ja.
Hoe je dat hebt onderzocht?
Ja, ik heb op 3 plekken in Nederland de aanpak van de politie onderzocht. En wat ik steeds deed, ik deed steeds 1 aanpak tegelijkertijd. Dan ging ik naar dat politieteam toe en dan observeerde ik. Dus ik draaide diensten mee. Dus ik, soms zat ik in de auto, maar vaker ook bijvoorbeeld op de fiets of ik liep met ze door de wijk. Dus dat was een heel belangrijk aspect, want dan kun je echt zien van wat doet de politie nou. En doordat ik er een tijdje was, raakten ze ook wel aan mij gewend. Dat ik daar rondliep. Ja, soms werd ik ook wel voorgesteld van, oh, dit is een collega of zo. En ik werkte destijds bij de politieacademie.
Moest je ook echt een politiepak aan ook?
Nee, en dat mag ook niet.
Okay.
En dat zou ik ook niet willen, want dan wordt er van mij verwacht dat anders, ik iets ga doen. Ja.
Moet je, dat hoeft als niet. De boef ontsnapt, moest jij er achteraan dan.
Precies, ja. Dus dat was niet, maar ik stond er wel steeds naast. En bewoners konden best zeggen, ik heb één keer bijvoorbeeld gehad dat een bewoner liever niet had. Die zei, nou, en dan bleef ik in de auto zitten.
Ja.
Dus dat was ook prima. Dus dat was een belangrijk deel. Maar daarnaast voerde ik ook gesprekken met politiemensen, dus interviews. Dat was deels bedoeld omdat je soms op straat niet de tijd hebt om dingen te vragen die je gezien hebt. En soms is het ook zo dat ik een dienst meedraaide en dat er helemaal tijdens die dienst niet altijd dat we niet jongens uit de jeugdgroep tegenkwamen. Dus ja, dan moet je er dingen over vragen. En die interviews deed ik ook met belangrijke partners waar de politie mee samenwerkt. Dus de gemeente, het jongerenwerk, de reclassering. Daar voerde ik dus gesprekken mee. Ik observeerde ook overleggen waar die partijen bij elkaar zaten. En ik heb een beperkte documentanalyse gedaan, omdat er natuurlijk ook wel rapporten worden opgesteld of analyses worden gemaakt. Daar heb ik ook naar gekeken. Maar het was vooral observeren en interviewen.
Oké.
Ja.
En hoe is het dan om onderzoek te doen voor de politieacademie? Is dat nog anders dan voor een andere organisatie bijvoorbeeld?
Dat kan ik natuurlijk wat lastig beoordelen, omdat ik vooral daar... Ik heb ook nog wel eens bij een ander onderzoeksbureau gewerkt. Maar eigenlijk is het... ik vond het heel erg leuk, omdat je... daarmee werd mijn onderzoek ook heel praktijkgericht. En je zit echt in de organisatie... Kijk, de politieacademie is wat anders. Ja, ze horen nu wel wat meer bij de politie, maar dat is toch, je zit dan wel dicht ook bij de praktijk. Dus dat maakt ook dat onderzoek misschien ook gemakkelijker, hoewel dat altijd lastig is, natuurlijk gebruikt kan worden in de praktijk. Dus dat vond ik daar heel erg leuk aan. En ik denk dat is het onderzoek doen anders? Dat denk ik niet, want je kijkt natuurlijk als onderzoeker op een bepaalde manier. Je bouwt je onderzoek op een bepaalde manier op. En of je nou bij de politieacademie werkt of hier op de universiteit of op een andere plek. Kijk, aan onderzoek worden bepaalde eisen gesteld en die gelden voor al dat onderzoek. Dus in dat opzicht is het hetzelfde. Maar het was wel leuk om echt daar dichtbij te zitten. Ja.
Maar heb je ook echt interviews gehouden met die jeugdgroepen zelf? Over hoe zij omgaan met, of hoe zij de omgang met de politie zien? Of heb je het helemaal geobserveerd?
Ja, ik heb, dat is een goede vraag. Ik had het heel graag willen doen. Maar wat ik merkte tijdens mijn onderzoek is dat op sommige plekken waar ik was, de verhouding tussen jongeren en politie best gespannen was of gespannen was geweest. En dat betekende, wat ik net vertelde, ik was met de politie op pad. Dus sommigen zagen mij gewoon ook als, oh, dat is iemand van de politie. Dus als ik vervolgens met de jongeren was gaan praten, dan had ik denk ik niet meer helemaal een goed beeld gekregen. Omdat zij waarschijnlijk het idee hadden, oh, wij praten tegen iemand van de politie. En dat was juist niet de bedoeling. En dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen om vooral politieperspectief te hanteren. En dus niet jongeren zelf te spreken. Ik zag natuurlijk wel interacties tussen politiemensen en tussen jongens uit de groep. En ik sprak ook wel met dus partijen waarmee de politie samenwerkte. En dan vroeg ik ze ook wel eens. Van bijvoorbeeld een jongerenwerker of een werkcoach die jongeren toch in een andere hoedanigheid ziet dan de politie. Ja. Dan vroeg ik aan hen van, goh, hoe kijken jongens naar de politie in jouw ogen? Of wat vertellen ze jou?
Ja. Je hebt over die interactie tussen de politie en de jeugdgroepen.
Ja.
Hoe verschilde de aanpak van de jeugdgroepen van elkaar?
Ja, ze verschilden van elkaar. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het zwart-wit bekijkt, twee soorten aanpakken. De ene aanpak was een aanpak waarbij contact heel erg belangrijk was. Dus daar was echt een speciaal team vrijgemaakt binnen het politieteam om met die jongens contact te leggen en te onderhouden. En niet alleen als ze een overtreding begaan, maar gewoon ook als je, als jullie op straat lopen en je komt iemand tegen die je vaag kent, dan heb je even een gesprek. Nou, zo ging dat op die plek ook. Dus zij waren echt 5 dagen per week daarmee bezig, vaak een middagdienst, en liepen dan door de wijk. En als ze een jongen of een groep jongens troffen, dan maakten ze een praatje. ik heb ook een keertje meegemaakt dat ze bijvoorbeeld van één jongen wisten dat hij een bepaald werkcoachtraject deed. Nou, en die jongen die troffen ze toen met twee andere jongens. Nou, en toen vroeg ze ook echt van, goh, hoe gaat het nou daar? En, dus dat is één wijze van werken. Een andere wijze is dat dat contact veel minder is. Er was ook een plek waarbij ze hadden gezegd, deze jongens die zorgen nu al zo lang voor overlast. We hebben al zoveel geprobeerd. Maar het is niet gelukt om de problemen op te lossen. Dus daar zeiden ze van, vanaf nu is het vooral jongens eigenlijk dicht op de huid zitten. En daar werd helemaal niet meer echt het gesprek aangegaan. Wel soms door individuele politiemensen die dat belangrijk vonden. Maar in principe was daar de afspraak, als die jongens een overtreding begaan, dan krijgen ze een bekeuring of wat dan ook. Ze moeten in ieder geval merken dat de politie het zat is en dat de gemeente het zat is. Maar daar was helemaal niet het beleid om te zeggen van, goh, ga nou ook eens gewoon met ze in gesprek. Dus dat is zwart-wit
meer
gezegd.
Meer de betrokkenheid kant, ja. Een van die waarden.
Ja, die eerste aanpak zou ik zeggen, dat is, ja, daar werd betrokkenheid heel erg belangrijk gevonden.
Want het is misschien wel een goed beeld om te schetsen, een criminele jeugdgroep. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, nou dat, zeg maar, de groepen die ik bekeek, die verschilden wat dat betreft. Je had groepen, zeg maar, die intimideerden bijvoorbeeld wijkbewoners. Dus als er een bijeenkomst was in het buurthuis, dan stonden zij voor de deur om te laten zien van, wij zijn er. En bewoners waren dus ook wel bang voor die jongens. Soms was er sprake van het plegen van dus ze werden verdacht van het plegen van inbraken, ja. Maar soms was het ook, en dan waren het er wat jongere jongens, gewoon op straat staan, luidruchtig zijn, troep achterlaten, overlast. Dus wat dat betreft verschilde het wel, maar je zag wel steeds een soort van opbouw, zeg maar. Dus de wat jongere jongens deden dat, en hoe ouder ze werden, hoe zwaarder, tussen aanhalingstekens, het gedrag soms werd.
En hoe gaat de samenwerking daarbij met van de politie, de gemeente en jeugdzorg? Hoe gaat die samenwerking zijn werk bij de jeugdgroepen? Bij de aanpak van de jeugdgroepen dan?
Nou ja, over het algemeen is het zo, en dat gebeurde op alle drie de plekken wel, is dat partijen met elkaar aan tafel zitten. Vaak ook letterlijk. Eens wekelijks of eens in de twee weken of soms iets minder vaak. En dan met elkaar bespreken. We hebben een lijst met jongens en hoe gaat het daarmee? En het verschilde een beetje, op de ene plek was het zo dat ze alleen, zeg maar, de criminele jongens, tussen aanhalingstekens, bespraken. Daar was het wel de bedoeling overigens om ook de jongens te gaan bespreken die voor wat minder problematisch gedrag zorgden. Op een andere plek was het zo dat gewoon de hele groep werd besproken. Dat hing ook wel een beetje af van aantallen, want als een groep uit 10 bestaat, dan is het natuurlijk makkelijker om iedereen de revue te laten passeren. Maar daar was het bijvoorbeeld zo, 10 jongens, wekelijks bij elkaar. Later werd dat 2 weken. En dan echt, wat is er deze week gebeurd? Mm-hmm. Zien we vorderingen? Wat zouden we moeten doen? Dus zo ging die samenwerking. En wat ik zag, is dat die samenwerking vooral heel goed van de grond komt als de problemen heel ernstig zijn. Dan zien alle partijen de noodzaak om samen te werken. Op het moment dat problemen minder worden, dan gaat toch weer ieder zijn eigen gang. En dan is vooral de eigen organisatie belangrijk, in plaats van gezamenlijk die aanpak.
De leefbaarheid, de veiligheid in de wijk.
Ja, 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 ja.
En wat zijn ernstige gevallen dan? Bij die inbraak? Of zijn het dan bij de jongens die voor het clubhuis stonden te wachten op de bewoners?
Ja, ik denk beide. Dus zeg maar, op één plek was het zo, daar werden enorm veel inbraken gepleegd. En ook nog wel allerlei ander gedrag. Op een andere plek was het zo dat het sterk intimiderend gedrag was van wijkbewoners onder andere. Daar waren ook incidenten geweest met Oud en Nieuw. Nou, en dat is dan een soort van cocktail die ervoor zorgt dat partijen zeggen, en nu willen we dit niet meer, we gaan iets doen. Want opvallend was dat bijvoorbeeld, ik vertelde net, het intimideren van die wijkbewoners. Die jongens waren al best wel een tijdje in beeld. En er was ook al een jaar eerder was er een soort van analyse gemaakt dat er problemen waren. Maar blijkbaar waren toen de problemen nog niet urgent genoeg, want dat bleef een beetje, er werd nog niet echt een aanpak geformuleerd.
Ja.
Pas op het moment dat er dan incidenten zijn, dan gebeurt er wat.
Want hoe groot is de problematiek eigenlijk in Nederland? Ik las over Nederlandse jeugdgroep. Ik denk, hebben we die dan in Nederland? Ja. Vergelijk met bijvoorbeeld met het buitenland, alle gangs en dat soort dingen.
Ja, ik denk dat het, kijk, in Nederland is het is het niet zo zoals bijvoorbeeld die Amerikaanse gangs waar er over geschreven wordt. De huidige stand van zaken weet ik nu niet precies, maar het was lang zo dat zeg maar via een bepaalde methodiek, de bekermethodiek, elk jaar in kaart werd gebracht. Daar zijn ze volgens mij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden mee gestopt. En daar werd er bijvoorbeeld in kaart gebracht hoeveel hinderlijke jeugdgroepen zijn er, hoeveel overlastgevende en hoeveel criminelen. Dat biedt dan niet helemaal een garantie voor dat je exact het aantal jeugdgroepen in beeld hebt. Ik heb ook de exacte aantallen niet paraat, maar daar kwamen wel enkele honderden groepen uit. Maar die varieerden dus qua ernst, hè? Ik bedoel, daar zaten ook de hinderlijke jeugdgroepen bij. Maar de problematiek is niet zo sterk als in Amerika. Nee.
Okay. Nee. En verschilt de aanpak dan ook met de buitenlandse problematiek?
Ik heb zelf niet heel precies gekeken natuurlijk in het buitenland. Maar op basis van de literatuur zie je wel dat sommige aspecten, bijvoorbeeld het samenwerking tussen verschillende partijen, dat ook op andere plekken vorm krijgt. Wat er bijvoorbeeld wel wordt gezegd is dat in Amerika een wat repressievere aanpak doorgaans wordt gehanteerd dan in Europa. Dus dat verschil zie je wel. Maar bijvoorbeeld samenwerken met partijen, maar ook ervoor kiezen om jongens dicht op de huid te zetten, vooral dwangmiddelen in te zetten, ook dat gebeurt natuurlijk in het buitenland.
Ja. En welke methode werkt het beste?
Ja, goed, als je over goed politiewerk hebt, wat is dan de beste methode?
Nou ja, wat ik in mijn proefschrift schrijf, is dat ik spreek over een waardevolle politie, waarin 3 waarden centraal staan, namelijk effectiviteit, betrokkenheid en legitimiteit. En ik laat eigenlijk zien dat die betrokkenheid, en dat betekent dat politiemensen contact leggen met de jongens, dat ze oog hebben voor elke individuele jongere, dus dat ze ze niet zien als een grote groep probleemveroorzakers, maar voor elk individu. En dat ze het belangrijk vinden om op een eerlijke en respectvolle manier met die jongens om te gaan. Dat heel belangrijk is in het werk van de politie. Want dat zorgt er namelijk voor dat de politie ook effectief kan optreden. En effectief, daarmee bedoel ik niet alleen maar het bestrijden van criminaliteit, maar proberen zo vroeg mogelijk problemen voor te zijn. En laat duidelijk zijn, je kunt de politie niet verantwoordelijk maken voor het laten dalen van criminaliteit, want daar ligt zoveel aan ten grondslag. Maar goed, je kunt wel zoveel mogelijk je best doen om problemen op te lossen. Daarnaast is het belangrijk dat de politie ook vertrouwd wordt en geaccepteerd. En ook daar speelt betrokkenheid een belangrijke rol. Dus mijn antwoord op jullie vraag zou zijn, een politie die betrokken is, die belang hecht aan het maken van contact, dat is in ieder geval heel belangrijk in de aanpak van jeugdgroepen.
We kennen allemaal de problemen bij de politie, de hoge werkdruk, weinig personeel.
Ja.
Hoe heb je dat ook gezien? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe zitten politiemensen zelf daarin dan?
Ja.
Dat lijkt me pittig.
Dat klopt. En de politie heeft ook, er wordt ook heel veel van de politie gevraagd. Wat ik tegelijkertijd ook zag, en dat ik ben niet de enige die dat ziet, maar dat vonden andere onderzoekers ook, is dat bijvoorbeeld mensen die politiemensen die meldingen rijden. Vaak wordt er gezegd van, oh ja, maar we rijden van de ene naar de andere melding. Dat deels, soms is dat zo. Maar er is ook best wel veel tijd dat politiemensen in de auto rondrijden. En dat ze dan gewoon wachten op de volgende melding. En je zou kunnen zeggen, in die tijd, die zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een keer uit de auto te stappen. Dus wel dat contact aan te gaan.
En dan specifiek met die criminele jeugdgroepen.
Ja, maar ik denk ook met, kijk maar goed, dat was toevallig het onderwerp van mijn onderzoek, maar ook met gewone, tussen aanhalingstekens, wijkbewoners.
Ja.
Want ook voor de politie is het niet alleen belangrijk om iets te weten over de jongeren, maar ook om iets te weten, wat leeft er nou bij wijkbewoners? Want die vinden waarschijnlijk ook wat van de leefomgeving in hun wijk. Die hebben ook problemen. Ja, maar wat zijn die problemen dan precies? Dus met jouw vraag van, het is druk en hoe moet dat dan? Inderdaad, het is druk, maar er zijn ook momenten waarop dat zou kunnen. En jouw tweede vraag van, ja, hoe zit de politie daar zelf in? Kijk, een deel van de politiemensen zegt, ja, ik vind dit ook heel erg belangrijk. Dus, en die doen dat ook in hun werk. Maar er zijn ook politiemensen die zeggen, ja, maar is dat nou niet vooral iets voor andere organisaties? Bijvoorbeeld zou het jongerenwerk dat niet moeten doen? Of wij zijn er vooral om boeven te vangen.
Ja.
Dus ja, daar wordt verschillend naar gekeken. Dus er zijn organisatie.
Twee waarden, betrokkenheid en legitimiteit.
Ja, en heb je ook effectiviteit. Ja, en dan dus effectiviteit breed geïnterpreteerd. Ja. Dus niet alleen maar criminaliteit moet omlaag, maar meer algemeen problemen waar burgers mee te maken hebben. Daar moet je als politie zoveel mogelijk proberen iets tegen te doen. En ook in een zo vroeg mogelijk stadium. Dus niet dat het helemaal uit de hand loopt, zoals ik vertelde over de jeugdgroepen. Maar proberen al in een eerder stadium zicht te krijgen op wat is hier nou eigenlijk aan de hand. En niet op het moment dat dat nog niet heel ernstig is, dan maar zeggen, dan doen we nog niks. En wachten totdat het probleem dan juist wel groter wordt. En,
maar is dat überhaupt mogelijk? Want lijkt me dat er echt een heleboel factoren een rol in spelen.
Ja, hoe zouden ze dat kunnen doen?
Nou ja, wat ik schetste is, wat ik vertelde is dat als je al zeg maar een jaar geleden of twee jaar geleden een bepaalde analyse hebt gemaakt, ziet dat er problemen zijn, dan is het in het ideale geval ga je dan al wat doen. En dat hoeft de politie niet allemaal te doen, maar je zou wel kunnen samenwerken met andere partijen die misschien meer voor de hand liggen om die rol te vervullen. Kijk, de politie gaat geen gezinscoaching doen. Dat hoeft ook niet, daar is de politie ook niet voor. Maar de politie kan wel tijdig signaleren dat er problemen zijn en proberen. En dat gebeurt op veel plekken ook, alleen komt het niet altijd van de grond. Tenminste zag ik in ieder geval bij de drie jeugdgroepen die ik bestudeerd heb.
Heeft ook niet te maken met privacywetgeving, van anderen, dat je niet zomaar dat soort gegevens kan uitwisselen, bijvoorbeeld tussen jeugdzorg en de politie?
Nou, privacy speelt, de wetgeving speelt een belangrijke rol, maar vaak zijn er wel convenanten tussen organisaties waardoor het wel mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Ja.
Okay. Nou, dus dit komt uit jouw proefschrift, kom jij met aanbevelingen.
Ja.
Wat doe je daar vervolgens mee?
Nou ja, ik heb ze opgeschreven. Ja. Ik ben ook wel willen kijken van ja, kan ik het ook zeg maar binnen de politie in ieder geval onder de aandacht brengen. Dus ik probeer ook, je hebt bijvoorbeeld een tijdschrift voor de politie, dus dat ik daar wat dingen voor kan schrijven. Ik ben ook al wel door iemand gebeld die zei van oh, maar hoe zit dat nou precies? Dus op die manier probeer ik wel te kijken of het iets verder kan komen dan alleen dit proefschrift.
Want zitten ze daar, politiemensen, heel erg mee met dat probleem, met die aanpak daarvan?
Wat bedoel je met zitten ze daar erg?
Hebben ze daar nu, ondervinden ze daar problemen mee?
Nou, ik weet niet of ze zeg maar nu zelf daar direct problemen mee ondervinden. Het is wel zo, ze hebben die jeugdgroepen en wat je ziet is dat die problemen kunnen wel even tijdelijk minder worden, maar dan zie je toch weer dat zo'n jeugdgroep zich ontwikkelt. Dus je zou kunnen zeggen, ja, als dat gebeurt, dan wil je zou graag willen dat je daar iets aan kunt veranderen. Wellicht kan daar dit bij helpen.
Ja. Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?
Het is ooit begonnen met een vraag van de politie zelf naar de aanpak van geweld in woonwijken. Er was een landelijk programma van de politie. En zij wilden meer zicht op wat is nou een goede aanpak van geweld in woonwijken. Binnen een aantal teams gekeken samen met politiemensen hoe die aanpak werd uitgevoerd. Ik heb ook een literatuurstudie gedaan. Nou ja, toen zag ik dat de aanpak van jeugdgroepen, één van de onderwerpen binnen het thema geweld in woonwijken was wat aandacht verdiende. Bovendien zag ik ook in de literatuur dat een onderwerp was waar ook nog wel onderzoek naar gedaan kon worden. Dus die twee dingen heb ik met elkaar gecombineerd. En voor mij was het altijd belangrijk, of in al het onderzoek dat ik doe, dat het ook praktijkrelevantie heeft. Dus dat ik zeg maar niet 4 jaar in een kamer een theorie uitdenk, maar dat ik hoop dat ook de praktijk er wat aan heeft. En dat was bij dit onderwerp zo.
Oké. Ja, dat is een belangrijk aspect natuurlijk.
Ja, dat mis, voor mij wel. In ieder geval.
Vind ik dat nog best wel vaak mis met wetenschappelijk onderzoek. Dat het erg de verbinding met de praktijk nog mist.
En het is ook lastig, hè? Want ook toen ik zeg maar bij de politieteams was, en ik reed met ze mee, dan zeiden ze, ja, en dan over 2 maanden dan kom je wel vertellen hoe we het moeten doen, hè? Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
Dus dat is ook wel een spanningsveld. En ik denk ook dat je als wetenschapper nooit helemaal, en dat moet je ook helemaal niet pretenderen om te zeggen, en nu moeten jullie het zo en zo gaan doen. Maar ik denk dat je wel met een soort van, met een bepaalde bril naar het politiewerk kunt kijken en daar een aantal dingen over kunt zeggen die als je het misschien midden in die organisatie ziet, ja, niet altijd ziet.
Want heb je de resultaten al besproken met de mensen die je, waar je mee bent meegegaan?
Nee, ik heb niet. Ik heb een boek toegestuurd. Ook uitgenodigd voor de verdediging. Maar ik heb nog niet, zeg maar, in dat team dat gaan presenteren. Dat is soms ook wel lastig, omdat of een aanpak weer voorbij is, ja, of mensen zijn vertrokken. Dat viel me in ieder geval op, dat ik mailde mensen naar aanleiding hiervan. En het zaten ook alweer op hele andere plekken.
Oh ja.
Het is natuurlijk ook al eventjes geleden. Dan probeer ik het maar om het, zeg maar, wat algemener te doen en dat het op die manier bij ze terechtkomt.
Oké, want je bent net klaar met helemaal met het afronden van het onderzoek. Ik geloof dat je een maand geleden ongeveer verdedigd.
Ja, klopt. Ja.
Hoe ziet het vervolgproces eruit?
Van dit onderzoek? Ja. Wat ik in ieder geval wil doen is nadenken over hoe ik dit verder kan brengen. En ik wil ook nog wel een aantal artikelen schrijven op basis van dit onderwerp. En wat ik verder nog ga doen qua onderzoek, daar wil ik gewoon nog over nadenken. Ik zou het ook interessant vinden om te kijken naar het bewonersperspectief en dat van de jongens zelf. Want dat is natuurlijk een belangrijk aspect en dat ontbreekt op dit moment nog. Maar daar ben ik nog over na aan het denken.
Okay.
En je vertelde dat je het hebt verdedigd. Kan je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat, een verdediging?
Ja, dat is. Dan moet je eigenlijk vragen beantwoorden over je boek.
Krijg je die van tevoren of krijg je die ter plekke?
Nee, dat zou leuk zijn, maar dat is niet zo. Het is zeg maar een formele bijeenkomst. En dan is er een commissie van vaak 5 of 6 mensen, bestaande uit hoogleraren en mensen die gepromoveerd zijn. En dan in Nijmegen, ik ben in Nijmegen gepromoveerd, daar is het zo dat je als promovenda eerst 10 minuten in gewone mensentaal vertelt wat je hebt gedaan. En dat noemen ze een lekenpraatje. Dus in 10 minuten vertel je dan aan het publiek, dit heb ik onderzocht en dit is er uitgekomen. En vervolgens is het dan 50 minuten vragen beantwoorden. Dus dan stelt elke opponent, zoals dat heet, stelt dan een vraag. En daar moet ik dan antwoord op geven. En dat gaat 50 minuten zo door. En na een uur komt de pedel binnen en die zegt ora est. En dan stopt het ook. En dan gaat de commissie even weg. Die gaan dan overleggen of ze vinden dat ik het goed genoeg gedaan heb.
Mm-hmm.
En dan komen ze terug en dan krijg je bul.
Zou je ook echt door je verdediging, als je dat niet goed doet, niet kunnen promoveren?
Ik geloof dat, volgens mij is dat nog nooit voorgekomen. Okay. Het belangrijkste moment ligt daarvoor, namelijk als een commissie, dus de leescommissie, dat in mijn geval waren dat 3 personen, die moeten het lezen en die moeten het goedkeuren. En op het moment dat je dan goedkeuring hebt, dan moet je alleen nog verdedigen. En volgens mij is dat nog nooit fout gegaan.
Okay. En hoezo heb je, want is het normaal dat je hem in een boekvorm presenteert? Want volgens mij hebben ook andere promovendi die doen het in artikelen, losse artikelen.
Ja, het wisselt. Eigenlijk is artikelen is meer gebruikelijk, zeker hier in Leiden. Op de plek waar ik, dus aan de Radboud Universiteit, is het zo, of was het zo toen ik ook begon, dat ze zeiden, we willen eigenlijk dat je een boek schrijft. Dus het verschilt een beetje per universiteit, het verschilt ook per vakgebied. Maar het is steeds meer zo dat er vooral op artikelen gepubliceerd wordt. Ja, maar goed, ik kan er nu nog artikelen van maken.
Ja, dat kan nog zeker. Ja. En dan ga je ze apart publiceren dan?
Ja. Ja. Okay. Ja.
En waar zie je jezelf over 5 jaar?
Oeh, dat vind ik een ik denk nog steeds bezig in ieder geval met deze thematiek. Dat vind ik nog steeds heel interessant. En hoe dat dan er precies uitziet over 5 jaar, dat vind ik wat lastig zeggen. Maar ik, in ieder geval met ook praktijkgerichte thema's. Dat vind ik belangrijk om daarmee bezig te zijn. Ja.
Leuk.
En als we dan dus een beetje concluderend, als we de politie moeten beoordelen, moeten we dus niet naar criminaliteitscijfers kijken, zeg jij. Maar meer naar die 3 waardes die je schetst. Dus effectiviteit, betrokkenheid en legitimiteit.
Ja.
Zo ook als iedereen die luistert nu naar de politiecijfers kijken en ze gaan weer omhoog. Dat kan dus, dat is niet alleen door het slechte werk van de politie.
Nee, zeker niet. Nee.
Dus wat zou je dan diegene meegeven? Hoe kan je dat beter beoordelen als leek? Of is dat lastig?
Ik denk dat het altijd ingewikkeld blijft. Maar dat het goed is om je te realiseren dat zeg maar het werken aan criminaliteit. Sowieso is natuurlijk over die cijfers heel veel te zeggen, maar dat dat gewoon een beperkt deel is van wat de politie doet. Maar dat het bijvoorbeeld ook erom gaat, misschien kan die persoon zich afvragen gewoon voor zichzelf van, nou ja, hoe word ik door de politie behandeld als ik door de wijk loop? Of hoe worden mensen die ik ken door de politie behandeld? Of als ik in het als ik op tv of de krant lees, wat wordt er gezegd over de manier waarop politiemensen met burgers omgaan? Ik denk dat dat ook een belangrijk... dat zou voor die persoon ook belangrijk zijn om zich te realiseren wanneer hij of zij hoort, nou, de criminaliteit is gestegen of gedaald.
Ja. Oké. Nou, vind ik een goeie.
Ja.
heb je nog een favoriete serie, film, met betrekking tot criminologie waar je graag naar kijkt?
Nou, ik hou erg van Scandinavische thrillers.
The Bridge?
Onder andere. Ik heb geen Netflix, dus ik kijk niet op Netflix. Maar daar haal ik altijd heel veel plezier uit. Ook al zijn ze niet heel realistisch voor het werk van de politie. Mm-hmm. Maar dat is ook wel bekend.
CSI.
Precies, ja. Dat, de politie doet het toch net iets anders.
Ja.
Ja, dat.
Oké, leuk. Die hebben we nog niet gehoord.
En je zei net dat je geen podcast luistert, dus je hebt ook niet echt een favoriete podcast.
Nee, maar dat ga ik vanaf nu wel doen.
Vooral deze podcast.
Uiteraard. Ja.
Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie meer geleerd hebben over de aanpak van jeugdgroepen en waarom de politie niet alleen op cijfertjes moet beoordelen. Verder willen we Anne van Uden bedanken en daarnaast ook het NVC, de Nederlandse Vereniging van Criminologie. Ze hebben een klein budget voor ons beschikbaar gemaakt om deze podcast te beginnen. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En neem ook meteen een kijkje op onze nieuwe website. Daar komen alle afleveringen te staan en kun je wat achtergrondinformatie lezen. De website kun je vinden via www.podcastdecriminoloog.nl. Tot de volgende aflevering. Sharing love like Barbie or criminal.